came to my rescue, and I wanna be where you are.
Jezus, wat is het fantastisch, Heer, om te weten dat toen wij ook ons naar u uitstrekten, Heer, door uw geest, Heer, dat u ook tot ons kwam. Dat u altijd afdaalt tot waar wij zijn. En we verlangen, Heer Jezus, dat u wordt verhoogd, dat u wordt geëerd in ons leven. In onze gemeente, in onze stad, in stad en ommeland, Heer Jezus. Dat uw naam wordt geëerd. Dat mensen u leren kennen. Dat ze gaan proeven wie u bent, dat u liefde bent. Dat u gezonden bent van de Vader, als liefdesoffer voor ons. Heer Jezus, u doet ons de Vader kennen en we danken u daar zo intens voor. En we danken u voor uw woord, Heer Jezus. U bent het woord, u bent de waarheid. En we willen ons dat nu ook onderdompelen in wie u bent, onderdompelen in uw woord, de waarheid is. En ik bid dat u daar doorheen werkt, Heer Jezus, door uw geest, het werk van uw geest. Dat ieder van ons die hier zit, hoe we hier ook zitten, wat onze achtergrond ons is, waar we op dit moment ook staan in ons leven, in onze reis, in onze wandel met u. Heer, dat u aansluit bij waar we ieder afzonderlijk ook zijn. En dat we allemaal iets mogen ontvangen. Door uw woord heen, door de liederen heen, door de gesprekjes heen. Heer, dat niemand van ons onaangeraakt de deur uitloopt vanochtend. Daar bidden we om en we prijzen u, Heer Jezus, dat u dat doet. In uw machtige naam. Amen. Kerst, goedemorgen. Middag, ja. Ik was hier vanochtend ook al, dus voor mij is het nog steeds ochtend. Het is gewoon een hele lange ochtend als je twee keer spreekt. Dus goede ochtend, goedemiddag. Deze dienst, dat heb je misschien al een beetje geproefd, staat in het teken van de Meiweek. En de Meiweek wil zeggen dat we als kerk, als gemeente ook het verlangen hebben om heel concreet niet alleen maar kerk te zijn in dit gebouw, maar ook heel graag kerk willen zijn in de wijk. Hebben we dat ook de komende week, als het Meiweek is, dat we eigenlijk handen en voeten geven aan dat kerk zijn in de wijk. En dat zullen we doen de komende week in de wijken om ons heen. Hier achter ons is Paddepoel en aan die kant van de ringweg is Vinkhuizen. Nou, wij verlangen daarna deze week om kerk te zijn in Vinkhuizen, in Paddepoel. En dat doen we door middel van sport en spel in Vinkhuizen en in Paddepoel. Maar ook allerlei andere activiteiten. Er zullen ook activiteiten zijn hier in de kerk. We zullen ook gaan klussen in de wijk. Dat kan een grote klussen zijn, dat kan kleine klusjes zijn. Daar waar mensen zelf gewoon op een of andere manier niet meer in staat zijn om iets te doen in of om het huis. Willen we ook daarin aansluiten en kerk zijn in de wijk deze week. En dat doen we 1 week na Pasen. En ik vind dat een prachtige timing. Want wij gaan uiteindelijk ook de wijk in vanuit de boodschap van Pasen. En de boodschap van Pasen is dat er weer nieuw perspectief is. Er is een perspectief van hoop. Hoop voor dit leven, maar ook hoop voor de eeuwigheid. Er is een perspectief, een nieuw perspectief van vreugde. Wat Pasen brengt, omdat Jezus leeft. Wij geloven in de opgestane Jezus. En wij geloven in een leven met Hem. Wij ervaren dat er leven is in Hem en met Hem. En we zijn er zo van overtuigd dat God dat ook gewoon in Vinkhuizen, in Paddepoel, krachtig wil uitwerken in alle levens die uiteindelijk openstaan voor Hem. En tegelijkertijd is Pasen ook dat perspectief van overwinning. Want de dood uiteindelijk had niet het laatste woord. Het kruis was niet het laatste hoofdstuk. Maar Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En die opstandingskracht, die is ook werkzaam in ons. Die is ook werkzaam door ons. En vanuit dat perspectief willen we ook de stad in, willen we ook de wijken in. Vanuit de overtuiging, Jezus Christus is de opgestane Heer. En vanuit die opstandingskracht mogen we ons ook uitstrekken naar de wijk. En vorige week met Paaszondag hebben we stilgestaan bij Lucas 24. En toen Jezus voor het eerst na zijn opstanding verscheen aan de 11 discipelen. En het was zo mooi om te zien. En het is ook zo mijn verlangen voor de komende week. Dat Jezus elke keer opnieuw aansluit bij daar waar mensen op dat moment zijn. En zijn discipelen, zijn leerlingen waren in verwarring. Ze hadden al gehoord dat Jezus was opgestaan uit de dood, maar ze konden het niet geloven. En dan verschijnt Jezus aan ze. En dan is er nog die angst en de verwarring van, het kan toch niet, het past toch niet. En dan sluit Jezus aan bij waar zij op dat moment zijn. Hij toont hun zijn lichamelijkheid. Door zijn lichaam te tonen, door hem dat ze mogen aanraken, dat hij vis met ze eent. En hij onderbouwt ook vanuit de Bijbel, vanuit het Oude Testament. Van, kijk, hier en hier en hier, hier staat allemaal al geschreven over de Messias. Dat hij zou lijden, dat hij zou sterven, dat hij na 3 dagen weer op zou staan. En dat hebben ze nodig om uiteindelijk te pakken van het is echt waar. Jezus Christus is echt opgestaan uit de dood. Hij leeft, hij staat hier voor ons, hij leeft. En dan is er die vreugde. Dan is er die vreugde die Jezus in al onze levens, ook in jou en in mijn leven, wil uitwerken. En het is zo mooi als je dat ontvangt. Als je Jezus zelf ontvangt in je leven. Als je zijn vreugde, zijn vrede, zijn liefde uiteindelijk ontvangt. Dat je je ook omkeert. Dat je je ook bekeert uiteindelijk. Van je eigen leven, je eigen gerichte leven naar een Godgericht leven. Dat is zo mooi. Dan ben je eigenlijk meteen gekwalificeerd om daar ook weer getuige van te zijn. Om door te geven. Dat zagen we ook bij de discipelen. Dat is een oproep tot verkondiging van het evangelie van de opgestane Jezus. Maar bij die oproep, als God eigenlijk een soort van opdracht geeft, dan is er ook altijd een belofte. En dat hebben we ook vorige week gezien. De belofte van de Vader. De kracht van de Heilige Geest. De kracht van de opstanding. Die ook beschikbaar is voor ons allemaal. Dat zullen we zo ook zien. Maar vanaf het moment dat ook wij Jezus in ons leven hebben ontvangen. Dat Hij in ons is komen wonen door zijn geest. Hebben ook wij allemaal iets door te geven. En het beginpunt is dat wij Gods liefde ontvangen. En dat is een proces en dat mag duren. Maar uiteindelijk dat is waar het allemaal begint. Gods liefde voor ons. Het leren ontvangen van zijn liefde. Maar dat stopt het niet. Het is ook Gods verlangen dat wij die liefde uiteindelijk naar hem beantwoorden. In aanbidding, in gebed, in het leven met hem, in het wandelen met hem, in het hem ruimte geven in ons leven. En het is niet alleen zijn verlangen dat we zijn liefde beantwoorden, maar het is ook zijn verlangen dat we zijn liefde doorgeven. Doorgeven aan mensen op ons heen. Die mensen die God op ons pad brengt. Om uiteindelijk ook aan te raken met zijn liefde. Niet aan te raken met allemaal waarheid. Of allemaal, ja, wel waarheid. Maar het gaat uiteindelijk allemaal om liefde. Liefde ontvangen. Liefde beantwoorden. En liefde doorgeven. En in dat doorgeven wil God zelf ook krachtig werken. En dat is ook waar we bij stil willen staan voor de komende meiweek. En we laten het een paar zondag. Over de opstandingskracht, de volgende verse in Efeze 1, vanaf vers 18. Daar staat, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen is. En hoe rijk de luister is, de heerlijkheid, de glorie, die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is, voor wie? Voor ons, die geloven. En die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand. De opstandingskracht van Pasen. Hoe overweldigend groot die macht is, die ook wil werken in ons. Overweldigend betekent dat we dat niet kunnen pakken. Dat God op nog zoveel grotere, uitbundige manieren in ons en door ons wil werken, dan we zelf kunnen snappen. Dan we zelf kunnen pakken met ons verstand. Overweldigend groot. Is de krachtige werking van Gods macht voor ons, voor jou en voor mij. In ons, maar ook uiteindelijk weer door ons. En dat is het perspectief. Dat is ook het perspectief van waaruit we als gemeente uiteindelijk zo'n meiweek tegemoet mogen treden. En dan zeg ik bewust als gemeente. Helemaal die meiweek is niet iets voor dat groepje mensen in onze gemeente dat wel iets heeft met Vinkhuizen. Of dat wel iets heeft met Paddepoel. De meiweek is niet alleen voor dat groepje mensen die wel iets heeft met sport en spel of klussen of de activiteiten die allemaal plaatsvinden. De meiweek is niet alleen maar voor dat groepje mensen dat zegt van ja, ik wil wel iets doen met kinderen. Of ik heb wel een hart voor tieners en die wil ik wel opzoeken ook in de wijk. Nee, de meiweek is uiteindelijk een week, we zeggen van dat is een week die we als gemeente breed ook willen omarmen. En een uiting van betrokkenheid waar ik alle leden en ook alle vaste gasten tot wil oproepen, is betrokkenheid in gebed. Laat de hele meiweek boven alles een week zijn die in gebed is, in gebed. Want zoals Jan ook al zei bij zijn opening, ja, als de Heer het huis niet bouwt, uiteindelijk vergeefs zwoegen de bouwlieden. Het is zo cruciaal dat we hier ook biddend uiteindelijk mee aan de slag gaan. We kunnen het allemaal prachtig organiseren. We kunnen alles op orde hebben. We kunnen alle vrijwilligers compleet hebben. En daar gaan we straks nog, houden vast rekening mee. We zoeken nog pannenkoekenbakkers en klussers en kokers en activiteitenbegeleiders. Dus laat dat vast resoneren. Maar uiteindelijk, we kunnen alle vrijwilligers voor elkaar hebben. We kunnen mooie, strakke programma's hebben. Maar als de Heer het niet bouwt, dan is het uiteindelijk nog steeds vergeefs zwoegen. En ik geloof dat de sleutel tot het feit dat de Heer het zal bouwen, dat de sleutel gebed is. En als iets het verschil kan maken de komende week, is het verschil dat we er als biddende gemeente uiteindelijk om dat project heen gaan staan. Gebed maakt alle verschil. Zelf een tijd lang al dat ik met een clubje mensen uit verschillende kerken in Pijzen waar ik woon samenkom. En we zaten steeds te zoeken van we willen gewoon wel iets betekenen in onze eigen, je zou kunnen zeggen, wijk Pijzen. In onze eigen dorp. En wat kunnen we allemaal doen? En wat is er allemaal nodig in Pijzen, wat leven, et cetera, waar kunnen we bij aansluiten? En we zijn een soort van kring geworden. Maar uiteindelijk was daar die beslissing van ja, maar waarom zijn we er zo mee bezig? Laten we gebedskring worden. Laten we gewoon eerst maar eens alleen bidden voor Pijzen. En het is ongelooflijk dat als we steeds opnieuw nu terugkijken, dat we het verschil zien. Sinds het moment, letterlijk, dat we gebedskring zijn geworden in Pijzen, met christenen uit verschillende kerken, gebeuren er opeens allerlei dingen. Komen er allerlei processen op gang, waarvan we niet kunnen ontkennen, zeg maar. Dat we zeggen, ja, sinds wij uiteindelijk niet alleen maar denken van wat zouden we allemaal kunnen doen, maar eigenlijk alleen maar de Heer zoeken voor Pijzen, alleen maar voorbeelden doen voor Pijzen, zien we dat er dingen in beweging komen. Zo fundamenteel is het om te bidden. En dat zien we in de Bijbel ook. En dat zien we ook heel expliciet bijvoorbeeld bij iemand als Paulus. He, een van de grote mannen van het Nieuwe Testament. Een groot deel van het Bijbelboek Handelingen, de geschiedenis eigenlijk van die eerste gemeente, gaat over Paulus. En je ziet dat hij meerdere keren vraagt aan verschillende gemeentes of ze voor hem willen bidden. Zijn voor hem willen bidden op de momenten dat hij ook mag spreken. Op het moment dat hij ook de kans krijgt. Of dat hij ook gaat bidden van, joh, laat de deuren open gaan. Bid dat de deuren open gaan. En we zien dat bijvoorbeeld in Colossense 4. Een brief aan de gemeente, aan de kerk in Colosse. En daar schrijft hij, blijf bidden. En blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God eigenlijk deuren voor ons opent. Om het mysterie van Christus te verkondigen, waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen, zoals het moet. Nou, laat ons gebed ook voor de komende week zijn, dat er deuren worden geopend. Letterlijke deuren, waardoor mensen naar buiten gaan, uiteindelijk gaan aansluiten bij een activiteit. Kinderen, tieners, volwassenen. Ouders die gewoon eens een kijkje gaan nemen bij het veld. Laten we bidden dat de deuren openen. Dat mensen uiteindelijk gaan komen. Maar dat we ook bidden dat de deuren van harte open gaan. Dat God dat ook bewerkt. Dat uiteindelijk mensen in staat zullen zijn om hun hart te openen. Hun hart te openen uiteindelijk voor de boodschap van Jezus. En dat daar waar iets wordt verteld over Jezus, dat ook door de medewerkers, door de mensen die misschien gewoon om het veld staan, ook van ons, die denken van ik ga een keer een middag kijken, ik ga een keer een avond erbij zijn. En je staat daar langs de rand. En opeens is daar dan die vraag. Opeens is daar dan het contact met iemand langs het veld. Dat we ook de woorden zullen vinden. Om te onthullen, zeg maar, hoe dat mysterie van Jezus eigenlijk in elkaar zit. Dat we zullen aan kunnen sluiten bij waar die persoon op dat moment is. We kunnen geen zieltjes winnen. We willen geen zieltjes winnen. Maar we verlangen er zo naar dat wat we zelf ontvangen hebben aan de liefde van God. De liefde van Jezus. Dat meer mensen daarvan gaan proeven. Dus ga geen discussies aan over schepping en evolutie en geloof en wetenschap en wat dan ook. Praat over Jezus. Over zijn liefde, over dat wat hij in jouw leven doet. Dat is het enige wat op dat moment echt relevant is. Maar bid dat je de woorden zult vinden die aansluiten bij de persoon waar je op dat moment in gesprek bent. En laten we allemaal bidden dat als die gesprekken er komen, dat de medewerkers, dat de leden van de gemeente die woorden zullen vinden. Die zullen aansluiten bij waar mensen op dat moment zijn, wat ze nodig hebben. En dan heeft Paulus in de versen daarna ook nog een advies voor ons allemaal, maar zeker ook voor de medewerkers deze week. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders. Ga geen onnodige discussies aan. En benut iedere gelegenheid. En als u wilt weten hoe u op mensen moet reageren, vriendelijk. Altijd vriendelijk. Maar ook beslist. Je mag ook gewoon zeggen waar je voor staat en het daarbij laten. Gedraag u wijs. Benut iedere gelegenheid. Wees vriendelijk, maar beslist. Want wij hebben helemaal niets waarvoor ons hoeven te schamen. We hoeven ons nergens voor te schamen. Wij geloven in Jezus. Wij geloven dat hij is opgestaan uit de dood, dat hij leeft. En dat hij ieder leven uiteindelijk ook wil veranderen, wil vernieuwen, tot herstel wil brengen. Dat is Jezus. Dat is wat hij wil doen. Juist ook in de wijken Vinkhuis en Paddepoel. We zijn hier niet zomaar geplaatst als kerk. We zitten niet zomaar in dit gebouw. Met het feit dat we hier zitten en dat we dankbaar zijn dat we hier mogen samenkomen, ik geloof dat God ons ook een verantwoordelijkheid heeft gegeven voor de wijken waar we in geplaatst zijn. En dat we deze week daar ook in mogen uitstappen, in die verantwoordelijkheid. Dus laten we bidden dat mensen gaan ontdekken dat God liefde is. Dat mensen gaan ontdekken dat ook zij uiteindelijk in het volle zichtveld van God zijn. Ook al is iemand totaal niet op zoek. Is iemand helemaal niet meer bezig, dat toch ergens geproefd mag worden, wacht even. Maar ik proef dat God ook mij ziet. Want God ziet ieder persoon afzonderlijk. En dat daar uiteindelijk verlangen gekweekt mag worden naar meer van God, naar meer van Jezus. Want we mogen vrijmoedig zijn als het gaat om het evangelie van Jezus. We mogen vrijmoedig zijn als het gaat om het koninkrijk van God. Maar dat is misschien niet iets wat we van onszelf allemaal hebben. Vrijmoedigheid om altijd maar te spreken over Jezus. Er zijn zeker 10% die heeft dat. 10% van ons die pakt elke gelegenheid. En die duikt erin. En als ook als er geen opening is, dan creëren ze wel een opening. Of dan denken ze dat ze een opening zien en die is er niet. Dat is die 10%. En die zijn vrijmoedig. En die praten altijd over Jezus. Maar dat betekent eigenlijk 90% dat minder heeft. Dat het soms ingewikkeld is, ook op je werk. Of bij je buurvrouw. Of dat dan een keer die vraag komt. Hé, maar jij gaat toch naar de kerk? Hoe zie jij dat dan? Of hoe zit dat dan met het geloof, zeg maar? Hoe doe je dat dan? Of vertel dan eens over waar je dan precies in gelooft. Nou, bij de meeste van ons zorgt dat voor knikkende knieën. Of bonkend hart. Uiteindelijk, het is mooi om te zien dat ook Paulus het niet vanzelfsprekend neemt. Paulus is een heel extravert type. Paulus zit vol van de liefde van Jezus. Hij zit vol van die kracht van de opstanding. Er gebeuren wonderen, er gebeuren tekenen, er komen mensen met bosjes tot geloof. En toch is het niet vanzelfsprekend. Want ook Paulus roept de gemeente op. Niet alleen om te bidden, maar ook, in dit geval de gemeente van Efeze, hoofdstuk 6, zien we dat hij ook zegt, laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. En bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig. Zo belangrijk dat we de juiste woorden spreken. Zodat ik met vrijmoedigheid, dat woord ook bij Paulus, het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben. Ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Op hier en op andere plekken zie je dat Paulus vraagt, joh, bid dat ik vrijmoedig mag zijn. En dat mag ook ons gebed zijn voor de komende week. Dat wie daar ook in meewandelt als medewerker, dat het vrijmoedigheid zal zijn uiteindelijk. Om te spreken als het moment daar is. Hij ziet bij Paulus ook dat effect heeft. Dat is wel bijzonder. Als je het Bijbelboek Handelingen bestudeert, want het ook gaat eigenlijk over die reizen van Paulus en over het stichten van al die gemeenten, dan zie je wel 6 keer dat daar heel expliciet staat en Paulus sprak vrijmoedig over de boodschap van het evangelie. Ook bijvoorbeeld Handelingen 28 vers 31. Daar staat, het laatste vers van Handelingen, hij, Paulus, verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus. Zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. En is dat een gebedsverhoring? Ik denk het wel. Ik denk als je zo vaak Paulus hoort vragen aan gemeente, bid voor mij. Bid voor mij dat ik de juiste woorden zal spreken. Dat ik in staat zal ben om dat mysterie, ook wel genoemd de dwaasheid van het kruis, uiteindelijk te kunnen vertellen. En bid dat ik vrijmoedig mag zijn. En dan zien we 6 keer in Handelingen dat hij ook echt vrijmoedig is. En ik geloof dat dat gebedsverhoring is, dat die gemeenten ook daadwerkelijk bidden om vrijmoedigheid voor hem. Dus laten wij ook deze week bidden om vrijmoedigheid. Laten we bidden om open harten. Laten we bidden om open deuren. Laten we bidden voor vrijmoedigheid. Laten we bidden voor een openbaring van het mysterie van het evangelie. Het evangelie van Jezus. Laten we bidden ook voor een manifestatie van Gods opstandingskracht. In en ook door de kinderen. Door de jongeren. Door de volwassenen heen die daarin mee werken. En ik wil jullie vragen, bid daarvoor deze week. Maar ik dacht, dat is ook makkelijk om te zeggen, zullen we daarvoor bidden? Zullen we zorgen dat we als gemeente biddend daaromheen staan? Dat is mijn vraag bij deze, het verzoek aan jullie, de oproep om dat te doen. Maar ik dacht, waarom doen we dat ook niet gewoon nu, ter plekke? Waarom nemen we nu niet gewoon een aantal minuten om te zeggen van, nu ga ik gewoon bidden. Nu gaan we allemaal bidden voor onszelf. Als je het fijn vindt, dan doe je het met z'n tweeën. En misschien is het goed om te gaan staan als je merkt, hey, dat is voor mij een actieve gebedshouding. Misschien zit er voor jou het mooie, misschien doe je het stil, misschien doe je het hardop. Doe wat past ook bij wie jij bent en hoe jij bidt. Maar laten we bidden voor de vier punten op het scherm. Laten we bidden voor open deuren en open harten. Laten we bidden voor vrijmoedigheid om te spreken en te getuigen door al die mensen die gaan meewerken. Misschien jezelf al, want dat weet je nog niet. Ga bidden voor openbaring van het mysterie van het evangelie. En laten we bidden dat die opstandingskracht ook tastbaar wordt en zichtbaar wordt en voelbaar wordt. Dus ik stel voor dat we een aantal minuten bidden. Leon zal ook spelen op de piano, zodat dat ook in die zin de stilte wat vult, als dat ongemakkelijk zou kunnen zijn. Maar we nemen gewoon een aantal minuten. En laten we bidden, en laten we alleen ook bij deze nu al gaan staan, ook in gebed, en gaan strijden voor deze prachtige wijken om ons heen. Ja, Heer Jezus, we bidden dat de komende week vol zal zijn van uw vrede. Heer, bid ik om uw bescherming over iedereen die daar is. Heer, ook fysiek met alle spellen, maar ook uw geestelijke bescherming. We bidden, Heer, om uw vreugde. Heer, dat er plezier zal zijn en dat het veel dieper zal gaan dan alleen maar lol. Heer, maar dat de vreugde van uw geest zal werken. Heer, we bidden dat uw liefde zal stromen, dat uw woorden, uw waarheid zal klinken in liefde, in genade. Heer, zo dragen we deze week aan u op, in uw machtige naam Jezus. Amen. En nog een andere, hele concrete plek om deze, want we stoppen natuurlijk niet meer bidden nu, hè? Even een paar minuten, dat is natuurlijk niet wat een hele week dekt, dat snappen jullie ook. Een andere concrete plek voor gebed deze week is het huis van gebed. En we zijn daar een fantastische gebedsreis begonnen begin januari met de 1000 uren non-stop gebed. En daarna ging het over in dat 16 vers 8 gebed. Psalm 16 vers 8. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. En met hem aan mijn zijde wankel ik niet. En ook dat is de waarheid voor de komende week. Als we die wijk ingaan en met God aan onze zijde wankelen we niet. Dat is Gods waarheid. Dat is Gods belofte uiteindelijk ook voor ons. En in de afgelopen periode zijn er her en der gaten ontstaan in dat gebedsrooster. En dat vinden we niet erg. Want het was nooit een doel op zich om kost wat kost dat rooster continu gevuld te hebben. Dat er echt non-stop 24 uur per dag gebeden zou worden. Er vallen gaten en dat is oké. Maar tegelijkertijd hebben we wel gezegd, we zijn vanuit ook het feit dat we ongelooflijk dankbaar zijn voor al die uren dat er wel is gebeden. Ik denk dat we al rond de 3000 gebedsuren zitten nu. Nou, dan gaat het niet om het getal, oh huppie, we hebben 3000 uur gebeden. Maar het zegt wel iets, zeg maar, over de intensiteit waarmee we leven. Waarmee we wandelen met de Heer. Ik ben nog steeds onder de indruk van wat ook de Heer nu gewoon bewerkt in en vanuit het huis van gebed, elke dag opnieuw. En we hebben wel gezegd ook tegen elkaar van, ja, maar als we zo'n meiweek ingaan, ja, dan hè, van woensdagochtend 0000 uur tot zaterdagavond 0000 uur, ja, dat zou toch wel volledig gedekt moeten zijn door gebed. Dus we verlangen er wel degelijk naar dat komende week, van woensdagochtend tot zaterdagavond, echt dat gebedsrooster volledig gevuld is. En toen ik vanochtend nog even keek en even aan het tellen was, toen zag ik van, nou, er is dan zo'n 50 uur, zeg maar, wat niet gevuld is in die week. En ik wil de vraag bij je neerleggen. Ben jij iemand die deze week een uur daarin zou willen investeren? Een uur zeggen van, ja, ik kan niet op andere manieren misschien betrokken zijn in het project, of misschien ook wel, maar ik ga een uur in het huis van gebed bezig met voorbeden voor de teams, voor de wijken, voor het werk van God. Ik ga strijden, ik ga meestrijden in gebed. En wie zou dat wel willen? Kunt u ook gewoon vragen. Prachtig. Dan wil ik jullie vragen om dat ook heel concreet vandaag in het rooster in te vullen. Kun je vinden op de website via gebed rechtsboven, dan kom je naar het rooster. Vul daar gewoon even een uur in, zodat we ook weten hoe zich dat vult. Want ook voor de teams, het is niet alleen maar dat we ergens mooi vinden dat het rooster gevuld is, maar ik kan me ook zo voorstellen, de teams die dan uiteindelijk weer de wijken ingaan, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Het werk, de activiteiten die hier ook plaats zullen vinden in de kerk. Gewoon, hoe heerlijk is het als je uitgaat, soms ook met knikkende knieën, als opeens ja, die kans komt om iets te vertellen over de liefde van Jezus. En dat je gewoon weet, ja, maar wacht even, achter mij, ik word gedekt eigenlijk. Het feit dat er dag en nacht op dit moment gebeden wordt in het huis van gebed voor dit project. Voor ook mijn deelname hierin. Dus hoe heerlijk is om te weten dat we daadwerkelijk in gebed volledig betrokken zijn. Dus laten we dat rooster ook volmaken de komende week. Maar er is meer. Gebed is één. En ik denk ook wel de eerste, cruciale, meest belangrijke manier om betrokken te zijn. Ook als hele gemeente. En niet alleen dat groepje in de slagslingen, maar laten we als hele gemeente, ook als je niet in staat bent om een uur daar te zijn, dat je wel ook thuis bidt voor de dingen die gebeuren deze week. Maar het kan lastig zijn, ik denk van ja, maar het lukt mij niet, mijn vakantie. Nou, misschien is het juist een kans, omdat het mijn vakantie is, met je kinderen in het huis van gebed te zijn. Dan gaan ze lekker maar rondrennen ondertussen, dat mag ook allemaal. Dus je zegt, hey, ik pak het juist om als kans om met mijn kinderen daar een uur te bidden. En uiteindelijk willen we niet ook alleen maar bidden, maar willen we dus ook echt die wijk in. En ook daarin kun je nog betrokken raken. Er is nog ruimte voor tientallen mensen onder jullie, want daar hebben we ook de eerste dienst gezegd. En net als jullie straks gaan doen, reageerden zij ook heel enthousiast. Dus er zijn nog tientallen mensen waarvoor eigenlijk ruimte is en mogelijkheid is om praktisch deel te nemen in dat project. En voor wat ik ga noemen, dat gaat dus over pannenkoeken bakken en koken en klussen en activiteiten begeleiden, wil ik een stukje lezen uit Prediker. Een boek over levenswijsheid, wat ook goede richting geeft voor de komende week. Ook als je niet in staat bent om deel te nemen. En Prediker 9, daar ga ik een stukje uit lezen. En het gaat eigenlijk erover dat we niet weten hoe ons leven verder loopt. We weten niet hoe de dag van morgen zal zijn. We weten niet in wat voor omstandigheden we allemaal terecht zullen komen in ons leven. Het enige wat Prediker zegt, vanuit zijn praktische levenswijze, we weten zeker dat er een dag zal zijn dat we zullen sterven. Tenzij de Heer Jezus eerder terugkomt, dat mag zeker ook. Maar anders zal er een dag zijn, het enige wat we zeker weten, we zullen sterven en we weten niks over de omstandigheden. We weten niks of we misschien nog wel ziek worden of niet. We hebben dat niet in zicht. En van daaruit zegt hij, dus, omdat we eigenlijk helemaal geen idee hebben hoe ons leven verder loopt, dus, eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hart je wijn. Dat mag je dus gewoon doen, maar ik zeg zeker een goede tip ook voor de meivakantie. Af en toe een glas wijn bij een vrolijk hart. God ziet alles wat je doet al lang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren. Kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Ook een goede tip voor de meivakantie. En geniet op alle dagen van je... Ik zeg, als je iets kunt onderbouwen, Bijbel zeg maar, heb je altijd een sterk verhaal thuis. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Want het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet. Geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Het is een goed advies. En dat is ook een belangrijk advies, want daar zit ook de boodschap in, joh, leef het leven nu. Ik heb een aantal jaren eigenlijk die beweging moeten leren maken in mijn leven. Dat ik steeds eigenlijk nog op weg was. Ja, maar eerst zou ik toch wel dingen meer op het rit moeten hebben. Eerst zou ik wat, dat nog moeten gebeuren of zo, of ik ben me aan het ontwikkelen daarin, of altijd maar, ja, maar ik ben op weg daarna. Terwijl God het eigenlijk mij ook heeft geleerd van, joh, Arjan, leef het leven nu. En vandaag is nu. En nu is vandaag. Neem vandaag en leef vandaag. En natuurlijk is het af en toe goed om iets te doen aan planning en aan kijken waar de toekomst, waar je naartoe gaat. Maar het is zo belangrijk om gewoon het leven te leven nu en vandaag. Het leven is nu. En laten we daarvan genieten. Laten we er nu vandaag genieten. Laten we vandaag ons weer openstellen om Gods liefde te ontvangen. Laten we ons vandaag openstellen om zijn liefde te beantwoorden. En vandaag het ook weer door te geven. Want vandaag is nu. En de komende week zijn er een aantal van die nu-dagen. Waar we ook gewoon, omdat het leven nu is, nu kunnen meebouwen. Nu kunnen meebouwen aan Gods Koninkrijk. En dat betekent niet dat je eerst allerlei gaventests moet invullen. Of dat je voor de komende week een specifieke roeping moet ontvangen van God. Of dat hij echt wel iets op je hart moet leggen. Heel veel dingen in Gods Koninkrijk, die gebeuren ook gewoon omdat we leven het nu. Omdat we kijken van wat is er nu? Wat is er nu nodig en waar kan ik iets in betekenen nu, vandaag? En dat zien we ook in Prediker 9, vers 10. Een vers dat mij ook al vaak geholpen heeft om soms het ook niet te ingewikkeld te maken. Daar staat, doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet. Want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. En daar ben je, redelijk fatalistisch gedacht toch wel, altijd naar op weg. Doe wat je hand vindt om te doen. Zo mogen we soms ook in de gemeente zijn. We kunnen denken van, ja, ik moet eerst roepingen ontvangen, of ik moet eerst weten wat God met mij van plan is. Maar soms is er ook gewoon werk te doen. En is het gewoon belangrijk om een taak op te pakken en te doen. En ook voor komende week, doe wat je hand vindt om te doen. Het is soms is het iets wat heel erg bij je past. Ik had dat een paar jaar geleden ook. Was ik op vakantie, stond op een christelijke camping. En dat is dan het nadeel op, nou ja, dat ze op zondag een dienst hebben. Begrijp, maar goed, ik leg het nog uit. Het nadeel is dat ik, zeg maar, spreek. En die ervaring heb als spreker, dat ze voor elke zondag dus weer een spreker zoeken van de camping. Dus ik was al anderhalve week incognito, undercover, zeg maar. Want ik had vakantie en ik had geen zin om daar ook nog eens te gaan spreken, zeg maar. Maar uiteindelijk kreeg ik daar op vrijdagavond, dat er nog geen spreker voor zondagochtend, op vrijdagavond kreeg ik opeens een bericht door. Dat er iemand uit Pijzen was overleden. En dat raakte me diep. Want ik kende hem, ik wist helemaal niet dat hij in een paar weken tijd was het opeens zomaar gebeurd. En ik kende hem. En hij was zo'n mooie kerel. En hij had zelfs nog een tijdje bij ons op de huiskring gezeten. Hij heeft een tijdje zijn gast geweest van de gemeente. En opeens was hij overleden. En tegelijkertijd had ik die dag al gehoord van, joh, maar ook hier zijn allemaal mensen eigenlijk op een christelijke camping, gaan naar de kerk, maar ze hebben geen geloofszekerheid. En ze zochten een spreker. En ik was aan het bladeren en ik was echt verdrietig. Ik kan me nu precies voorhouden hoe ik me voelde. Oh, dat overlijdensbericht. En ik bladerde. En ik kwam met Prediker 9. En ook die tekst op dat moment was voor mij, doe wat je hand vindt om te doen, spreken. En sommigen zullen zeggen, spreken op een camping, nou dat is niet doe wat je hand vindt om te doen. Dan moet ik echt wel roepen voor ervaren, dan doe ik het nog niet. Prima. Voor jou is dat doe wat je hand vindt om te doen misschien dus pannenkoekenbak. In dit geval. Of klussen. Maar voor mij, vanuit mijn achtergrond, was dat wel. Op dat moment doe wat je hand vindt om te doen. En zo mogen ook deze weken. Want er zijn misschien ook hier in de wijken mensen die het volgend weekend helemaal niet halen. Ik wil het helemaal niet dramatiseren. Maar zo staan we wel in het leven. We leven nu. En we hoeven niet eerst allerlei trajecten door om iets van Gods liefde door te geven. Want wat we doen, is wel serieus. Bedoel, wij komen hier wel bij elkaar, omdat we te maken hebben met zaken van leven en dood. We praten wel over eeuwig leven. Dus we zijn niet alleen maar leuke activiteiten aan het organiseren. We hebben het over eeuwig leven. En heel concreet hebben we voor de komende week, dus nog tientallen, doe wat je hand vindt om te doen, mensen nodig. Ik wil Annemieke vragen om alvast naar het podium te komen, want meteen aansluitend aan de preek zal zij ook concreet zaken met jullie willen doen. Doe wat je hand vindt om te doen. En Colossenzen 3 vers 23 vult het nog iets meer in. Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor de mens. Wat je hand vindt om te doen, doe het van harte als voor de Heer. Dus kom dan niet straks naar voren van ja, Nou, dan ga ik wel weer dienen. En ik voel me moeder, maar ja, ik moet wel doen wat jou te doen, zei hij. En dat staat in de Bijbel, dus ik wil wel gehoorzaam zijn. En ik ga wel weer pannenkoeken bakken. Nou, nee. Die mensen die moeten gewoon niet pannenkoeken bakken, denk ik. Welke kinderen zijn er die pannenkoeken lekker vinden? Dat is een veel belangrijkere vraag. Hey! En wie van jullie bakt er ook wel eens zelf pannenkoeken? Ja, ik zie je handen. En vinden je broertjes, zusjes en papa en mama die pannenkoeken ook lekker? Ja, kijk, dan zijn jullie dus al geschikte pannenkoekenbakkers voor deze week. Dus ik zou zeggen, stoot papa of mama even aan en zeg even, zullen wij zaterdag pannenkoeken bakken? Goed zo, ik hoor al heel veel geroezemoes die daar volgens mij over gaat. Dus doe het van harte, doe het met plezier. Dat is iets waar je dus van kunt genieten. Pannenkoeken bakken voor uiteindelijk kinderen en tieners en ouders in de wijk. Wat we ook doen, laten we het van harte doen. Alsof we het voor de Heer zelf doen. Alsof we pannenkoeken bakken voor de Heer Jezus zelf. En als we dat doen. En als we daar als gemeente biddend omheen staan. Dan mogen we verwachten dat dit een week zal zijn met veel impact. Dat Gods liefde ook zal stromen en allerlei levens zal aanraken. En uit eerdere meiweken hebben we bijzondere getuigenissen. Hoe mensen die van helemaal niks weten uiteindelijk echt worden aangeraakt door Gods liefde. En dus mijn gebed en ons verlangen dat dat de komende week opnieuw zal gebeuren. En laat ons daarna uitstrekken. Amen. Ik ga ook bidden en daarna neemt Annemiek het over. Ja, Vader, als we kijken naar de komende week. Heer, dan verlang ik naar dat we echt als gemeente naar kijken. Kinderen, jongeren, volwassenen. Heer, dat we het omarmen als gemeente. Heer, dat we daar waar mogelijk ook doen wat onze hand vindt om te doen. En dat we dat van harte zullen doen, alsof we het voor u doen. Nou, ik bid ook, Heer, dat de deelnemers uit de wijken. Heer, dat het is leuk als ze ons een leuke kerk vinden, of niet. En dat is minder leuk. Maar Heer, daar gaat het ten diepste niet om. We verlangen ernaar dat ze u zullen ontmoeten. Dat ze iets zullen proeven van wie u bent, Heere Jezus. Dat u liefde bent. Dat u genade bent. Dat u toekomst hebt. Dat u een nieuw perspectief wilt geven van levens die misschien ook helemaal in diggelen liggen. Heer, ik bid dat woord van liefde krachtig zal klinken deze week. Dat mensen zich vandaar ook zullen omkeren. Zullen omkeren in hun leven naar u. En hun leven volledig over zullen geven aan u en in dienst zullen stellen van u. Heer Jezus, doe uw werk. Door het werk van uw geest. In de machtige naam van Jezus. Amen.